Het thema van de dag heeft Peter al even toegelicht. Is Jezus alles of niet iets? Is hij nou alles of is hij nou een klein beetje of is het eigenlijk niks? En daar willen we eigenlijk, ja, dat is een heel breed thema, maar we willen ernaar gaan kijken aan de hand van het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Colossenzen. Dus dat staat vanmorgen een beetje centraal. Vanmiddag gaan we heel wat anders doen. Ook met hetzelfde thema heeft het natuurlijk te maken, maar aan de hand van een nieuw boek. Maar daar zal ik u vanmiddag nog veel meer over vertellen. Ja, die eerste man. Ja, net deed hij het wel, maar goed, het maakt niet uit. We gaan Colossenzen 1 even met elkaar lezen. De brief van Paulus aan de Colossenzen. Daar staat centraal, wie was Jezus nu eigenlijk en wat kwam hij nou eigenlijk doen? Wat was het effect van zijn komst? Daar heeft Paulus het met name over in hoofdstuk 1 en ook in hoofdstuk 2. Maar wij concentreren ons vandaag op het eerste hoofdstuk. Colossenzen hoofdstuk 1. Peter is inmiddels aan het zweten om weer aan het praten te krijgen. Het is een mooi plaatje, maar ik wilde eigenlijk wat andere plaatjes laten zien. Colossenzen 1, vanaf het eerste vers. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus. Aan de heiligen in Colosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader. Ik lees gewoon even het hele hoofdstuk eerst even voor het verband. In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u. Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenissen van begreep. Onze geliefde medewerker, Epaphras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik Paulus de dienaar ben geworden. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij de dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken, aan ons, want wij maken onderdeel uit van die heiligen, hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. Heel verhaal van Paulus. Een echt Paulustaal. Dus we gaan daar eens rustig het een en ander uithalen. En eens kijken van wat kunnen we daar mee. Hartstikke goed. Nee, dat had ik ook al. Ja. En plotseling deed hij het en nu doet hij het weer niet. Nou, oké. Misschien is die zo ook wel leesbaar hoor, de letters. Als je het gewoon zo op deze manier doorklikt. Kolossen, eerst eventjes wat over die brief waar dit allemaal in staat. En ja, als je het zo rustig leest, er staat nog wel het een en ander in. Hè? Behoorlijk wat dingen waarvan een aantal mensen zeggen, ja, maar dat kun je toch niet maken om het zomaar te schrijven. Ja, ik heb het niet bedacht. Maar Paulus schrijft dat. En Paulus schrijft zelfs dat hij geen half evangelie wil vertellen, maar dat hij geroepen is door God om het volledige goede nieuws te vertellen. In al zijn luister en in al zijn volheid. Niet half vol, niet driekwart vol, maar helemaal vol. Volle melk. Geen moedermelk. Nee, het is stevige kost waar we ons vandaag wat mee bezighouden. Nou, Kolossen is een vrij onbelangrijke stad. Er is trouwens een afbeelding van Paulus door Rembrandt gemaakt. Op het moment dat Paulus deze brief schrijft, zitten we een beetje aan het einde van zijn bediening. Zo rond het jaar 60, 61 na Christus. Paulus zit dan gevangen in Rome. Dus hij schrijft vanuit de gevangenis. En Rembrandt heeft deze afbeeldingen van gemaakt. Zag Paulus er zo uit? Ik weet het niet. En Kolosse is een vrij onbelangrijke stad. Ergens in Klein-Azië, de volgende mag even. Daar ligt het ongeveer, het huidige Turkije. Het was vrij dicht bevolkt, het was een handelsstad. Het ligt in de buurt van Laodicea, dat kennen we allemaal nog wel uit de Openbaring. En Paulus, tijdens zijn derde zendingsreis, handelingen 19 en 20, is hij 3 jaar lang in Klein-Azië. Maar in die 3 jaar lang komt hij niet in Kolosse. Dus hij is daar nooit geweest. Hij is daar persoonlijk nooit geweest. Aan de groep, aan de gemeente waar hij deze brief aan schrijft. En hij schrijft de brief dus veel later. Hij is 3 jaar in Efeze geweest. Nou, hij heeft de brief meegegeven aan Tychicus en Onesimus. Die hebben die brief bezorgd in Kolosse. En je merkt bij Paulus dat hij... Hij heeft het zelfs over mijn goed nieuws, maar het is niet zijn goed nieuws, nee. Hij ontvangt dat van de Heer Jezus. En hij is daar zo vol van, hij krijgt de opdracht om dat weer door te geven, juist aan de volkerenwereld. Juist aan de niet-Joodse mensen. Waar wij ook voor het grootste deel, zijn wij van niet-Joodse kom af. Nou, wat was er in Kolossen nu aan de hand? In Kolossen, er was een bepaalde leer binnengedrongen. En Paulus gaat er ook op in hoor, in hoofdstuk 2 en 3. En die leer die zei, genade is eigenlijk niet genoeg. Het is mooi hoor, het is een mooi start, maar het is niet genoeg. Want je moet er zelf ook wat voor doen. Een soort doe het zelf geloof. En deze meneer komt net bij de Gamma vandaan of zo. In Kolossen, daar was het een hype, daar was het mode om jezelf van allerlei dingen te onthouden door middel van ascese, allerlei dingen niet eten. Je moest allerlei dingen per se gaan vieren, je moest allerlei gebruiken moest je gaan houden. Je moest je eigenlijk weer gaan besnijden, dat was een hele hype in Kolossen. Je moest je houden aan rituele gebruiken, aan voedselvoorschriften. En je moest je eigenlijk door je ervaringen opwerken naar God toe. Die trend heerste in Kolossen. Er waren leraren en die leerden dat ook gewoon. En Paulus gaat daarop in hier in deze brief. En die gaat zeggen van ja, nee jongens, maar zo is het nou net niet. Zo mis je nou net het point waar het om gaat. Nou, daar gaan we met elkaar, gaan we daar met hoofdstuk 1 mee aan de slag. We zullen niet bij elk vers uitgebreid stilstaan, want anders dan, is alleen deze ochtendstudie een hele dagvulling. Dat is niet de bedoeling. Een paar dingen om even bij stil te staan. We hebben het net gelezen. Hè, Paulus die... Paulus benadrukt nog even dat hij door Gods wil een apostel is. Hè, Paulus had daar eigenlijk nauwelijks zelf voor gekozen. Paulus die was juist een vervolger van de eerste christengemeente. En hij had het idee dat hij heel goed bezig was. Maar hij wordt notabene op weg naar Damascus, wordt hij door de Heer Jezus zelf in zijn kraag gevat. En komt hij tot geloof. He, en wordt hij in plaats van een vervolger, wordt hij juist een prediker. En gaat hij het evangelie juist bekendmaken aan iedereen. Dus ja, zo kan het nog maar mooi gaan. He? Het lijkt een beetje bijna op dat verhaal van de herder. Als je kijkt naar Paulus. Paulus noemt zichzelf ook ergens anders een te vroeg geborene. Dat is vreemd, hè? Paulus als Jood zegt van zichzelf, ik ben eigenlijk wat te vroeg geboren. Want in de Bijbel lees je, Romeinen 11, vers 25 en 26, dat uiteindelijk Gods trouw zo ver reikt dat hij Israël zal gaan herstellen. En dat is voor Paulus een hele trooster, een hele hoop. Maar Paulus is nu al hersteld als gelovige Jood. Dus hij is eigenlijk te vroeg geboren. Hij is een te vroeg geborene. Maar Paulus heeft een hele bijzondere bediening gekregen als apostel. Als afgezant. Hij benadrukt dat nog even. Het is niet dat hij arrogant is of zo. Maar het was in die periode, als je een brief schreef, begon je met je eigen naam te noemen. Dus dat is niks bijzonders. Hij zegt nog wel even, beste Colossenzen, ik ben wel een apostel. Ik ben een gezant. Dus mijn woorden hebben autoriteit. Hij schrijft de brief samen met zijn broeder Timotheus, schrijft hij. Timotheus was voor Paulus een heel bijzonder iemand. Hè, want Timotheus was zijn trouwe compagnon, die bleef hem ook altijd trouw. Op een gegeven moment schrijft hij ergens in de brief aan Efeze, schrijft Paulus, dat de boodschap die hij verkondigde, daar maakte hij meer vijanden mee dan vrienden. Want alleen genade. Moet je maar eens kijken wat we vandaag met elkaar gaan lezen. Sommige mensen konden dat niet helemaal vatten. En die beschuldigde Paulus ervan. Dat lees je bijvoorbeeld in het begin van de Romeinenbrief. Die zeiden van ja, maar Paulus, als het zo makkelijk is. Genade, genade en nog eens genade. Dat kan niet. Dat was ook de item in Colossense. Er zeiden veel Colossenses, ook in de gemeente waar Paulus aan schreef, die zeiden ja, het is mooi dat er genade is, maar je moet er wel wat voor doen. En Paulus gaat daar steeds weer tegen in, maar hij raakt daardoor ook steeds meer mensen kwijt. En op een gegeven moment schrijft hij zelfs in Efeze, allen in Azië hebben mij verlaten. Dat was vrij dramatisch, want ja, al die eerste christengemeentes lagen nu net in Azië. Behalve Timotheus. Timotheus is hem alle trouw gebleven. En vandaar dat hij die hier ook met name noemt. Ook aan het einde van zijn leven. Aan de heiligen in Colosse. Heilig betekent gewoon afgezonderd. Hè. Wij worden allemaal heiligen genoemd. Niet omdat we van die heilige boontjes zijn. Of omdat onze levensstijl zo perfect is. Nee, maar omdat God ons, omdat we in dat licht gekomen zijn. In de sfeer van het licht. In plaats van onder de macht van de duisternis. Zijn wij afgezonderd. En in die zin heilig. Heilig betekent gewoon afgezonderd. De NBV-vertaling heeft gekozen voor gelovige broeders en zusters. Als je de NBG-vertaling leest, dan gaat het alleen nog over broeders. Apart, hè? Maar de zusters zijn er ook bij gekomen. Dat is geen kwestie van emancipatie, hoor. Maar als je kijkt naar het Griekse woord wat er staat, dat betekent eigenlijk ja, onderdeel zijn van een familie. Dus, maar daar hebben we geen Nederlands woord voor. En daarom heeft de NBG-vertaling gekozen voor broeders. Maar ja, het wordt al direct duidelijk dat Paulus het niet alleen heeft ten opzichte van mannen. Nee, het gaat ook over vrouwen. Het gaat over de hele gemeente daar. En daarom is dit eigenlijk veel, veel beter vertaald. Ja, hij wenst ze de vredegroet. En dan de volgende verse gaan we wat sneller doorheen. Omdat die wel wat voor zichzelf spreken. In vers 4 staat, want Eigenlijk, dit, je zou kunnen zeggen, dit is Paulus' zijn definitie van wat is nu een gelovige? Wat is nu een gelovige voor Paulus? Dit is zijn definitie. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen lief hebt. Als je gaat kijken, wat is nou een gelovige? Een gelovige gelooft in de Heer Jezus en die heeft liefde. De Heer Jezus zegt zelfs in het evangelie, hij roept zijn discipelen op om zelfs je vijanden lief te hebben. Dus die liefde is heel kenmerkend. Vertrouwen en liefde. En dat is een beetje een samenvatting. En het mooie is wel dat geloof, wij zeggen ja, je moet wel geloven. En soms maken we er bijna een soort wedstrijd van. Of een soort competitie. Of iets van, joh, waarom geloof je dit niet? Het wordt een soort strijd. Maar als je leest wat Paulus erover zegt, bijvoorbeeld in Efeze 2, het 9e vers. Moet u maar eens even nalezen. Als u er wat meer over wil, dan kunnen we er straks op ingaan. Maar daar wordt geloof een geschenk van God genoemd. Dus zelfs geloof is niet iets wat je bij jezelf kunt opwekken. Het is iets waar je ogen op een gegeven moment voor open gaat. Ik heb wel eens een discussie met iemand gehad. Als je student bent, dan kun je nog nachtenlang discussiëren. Er is toch geen baas die de volgende dag zegt van dat je wat moet gaan doen? Dan slaap je gewoon wat langer uit. Nee hoor, ik doe veel te min over student zijn. Maar je hebt wel wat meer ruimte om lekker te discussiëren. En we waren aan het discussiëren met een oude studievriend van mij. En op een gegeven moment, het ging over geloven en over het christelijk geloof. Op een gegeven moment had ik hem helemaal klem. Ik vind het leuk om te discussiëren. Hè? Maar dat had u al door, hè? Ik had hem helemaal klem. En ik dacht, dit ga ik winnen. Ja. En toen zei hij tegen mij, hij zei, Wim, zei hij, en toch geloof ik het niet. Nou, dat vond ik zo oneerlijk, hè? Mijn argumenten klopten. Ik dacht van, nou jongen, daar zit je. En hij zei, en toch geloof ik het niet. Ja, nou ja, daar heb je het. Daar heb je het. Het is toch uiteindelijk, naast alle argumenten, en we doen ons uiterste best, en we doen bijbelstudie, en ik probeer u te overtuigen van hoe ik er tegenaan kijk, hoef je helemaal niet met mij eens te zijn, want u heeft zelf een bijbel, u kunt zelf lezen, maar daar gaan we over praten dan. Maar toch uiteindelijk is het God die het doet. Het is God, het is de Heilige Geest die overtuigt. En die dat knopje op een of andere manier omzet. Hoe werkt dat precies? Ik heb geen idee. Paulus werd in zijn kraag gevat. Bij anderen gaat dat veel minder spectaculair. Of gaat het heel geleidelijk. Maar zelfs geloof is niet doe het zelf. Anders zou je bijna zeggen van joh, het is allemaal genade. Als je het maar gelooft. Ja, maar dan is geen genade meer. Want dan heb je namelijk een voorwaarde gecreëerd. Dan is het voorwaardelijke genade. Namelijk als je het gelooft, anders geldt die genade niet. Lastig. En die liefde voor alle heiligen, ja, wij kunnen alleen maar lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als je vanuit jezelf gaat proberen om iemand lief te hebben, dan lopen we natuurlijk stuk. Dan raak je hopeloos gefrustreerd. Ik weet toen ik net een beetje christen was, jaar 16, 17, en ik was heel fanatiek. Fanatiek in die zin dat ik het graag goed wilde doen. En toen nam ik mezelf wel eens voor, dacht ik van, deze week ga ik werken aan. Ik ga die persoon, die mag ik eigenlijk niet, maar hij is ook christen, nou, dat is balen. Ik ga proberen hem meer lief te hebben. Of haar meer lief te hebben. Nou, dat is natuurlijk een zeer frustrerende onderneming. Want ook dat is iets dat groeit als een vrucht in je. En dat kun je niet bij jezelf opwekken. Dus als je het hebt over een definitie van wat is nou een gelovige, dan is het aan de ene kant ontzettend makkelijk. Wat is er makkelijker dan dit? Aan de andere kant is het heel complex, want we hebben al heel snel de neiging om het bij onszelf te gaan opwekken en allerlei regels te bedenken waar je dan aan moet voldoen. In vers 5 wordt gesproken over hoop. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. Hoop heeft bij ons een wat vage betekenis. Van je mag het hopen. Maar als je het hebt over de Bijbelse hoop, dan heb je het over de toekomstverwachting, hè? Over de eschatologie. Dan heb je het over dingen die nog steeds onzichtbaar zijn voor ons, maar die wel vaststaan omdat God het heeft gezegd. Hey, dat is de Bijbelse hoop. Kun je bijvoorbeeld, die Bijbelse hoop wordt heel mooi samengevat in het 8e hoofdstuk van Romeinen, waar het gaat over de schepping zoals die nu is, hopeloos. Maar in hopen echter staat er dan, dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden. He, dus wij zelf, als gelovigen, zijn op weg naar bevrijding van ons lichaam. Maar ook de schepping zelf zal bevrijd worden en zal in diezelfde hoop delen. Nou, dat zit allemaal samengevat, moet je maar net weten, in wat Paulus daar even tegen de Colossenzen zegt. Omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereed ligt. He, dat heeft te maken met een erfenis. Het ligt er al. We hoeven dat niet meer zelf bij elkaar te scharrelen. Dat ligt al lang gereed. Daarover hebt u gehoord toen u aan uw waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. He, Paulus, de Heer Jezus, die zegt ergens in het evangelie, de waarheid maakt je vrij. He, en Paulus die hecht ook veel waarde aan dat woordje waarheid. He, het is, je kunt het ook nachecken. Toen Paulus in Berea kwam, daar deden ze dat ook. He. Hij kwam, op een gegeven moment kwam hij in die Griekse stad Berea. En hij had een heel preek gehouden. En wat gingen mensen doen? Ze gingen niet applaudisseren. Of ze zeiden niet, wat een fijne woorden heeft u gesproken. Nee, ze gingen hun Bijbel erbij pakken. En ze gingen het allemaal nazoeken. Tekst voor tekst. Waar haalt hij het vandaan? Klopt het wat hij zegt? Nou, dat is fantastisch natuurlijk. He, dus vandaar dat die waarheid ook zo belangrijk is. Nou, overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het ook bij u vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. Nou, daar gaan we vandaag ook op in. Hè? Wat is nou genade en wat betekent dat dan? Want dat heeft alles te maken met verzoening, van een vijand weer een vriend worden. En wat is het effect van wat Jezus daarin heeft gedaan? Dat overal in de wereld, waren de Indianen dan al ontdekt? Hoe zat het dan? Nee, dat is de toenmalige wereld. Hè? Overal in de toenmalige wereld. En dat was niet misselijk hoor. Op dat moment was het evangelie al bekend in heel Klein-Azië. Hebben we net even gezien. In Griekenland. In Rome. In Irak was het evangelie al verkondigd. In Arabië. In Noord-Afrika. Dus in de hele toenmalige bekende culturele wereld was het evangelie al bekend. Dus moet je niet te min over denken. En Paulus was er vast van overtuigd dat het in de rest van de wereld ook heel snel bekend zou worden. Nou, we gaan even wat verder. Epaphras heeft het evangelie daar verteld in Colosse. Paulus zelf niet. Ja. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest ons schenkt. Vers 9 wil ik even iets langer bij blijven stilstaan. Soms, dat is een heel opmerkelijk vers. Soms dan zeggen mensen wel eens van joh, dat hoor ik ook wel eens. Ik krijg wel eens wat te horen zo hier en daar. Ook wel eens wat kritiek in die zin dat mensen zeggen van joh, waar maak je je zo druk over? Waarom vind je het nou zo belangrijk om het over die genade steeds weer te hebben? Waarom is het nou zo belangrijk? Wat heb je er nou aan in je dagelijks leven? Mooi hoor, we gaan straks vanaf vers 15 lezen. Hè, want daar gaat het echt over Jezus. En over wat hij heeft gedaan. En over de verzoening die hij teweeg heeft gebracht. Dat is het thema. Maar wat heb je daar nou praktisch aan? Ga je maandag weer naar school of je gaat weer naar je werk? Nou en dan? Wat moet je hier dan mee? Moeten we ons niet veel meer bezighouden met praktische levensstijl? Doelgericht. Er tegenaan. Maar Paulus legt hier uit in vers 9 waarom het zo belangrijk is waar wij nu vandaag mee bezig zijn. Hij zegt in vers 9, hij bidt ervoor dat de Colossenzen Gods wil ten volle mogen leren kennen. Door de wijsheid en het inzicht die zijn geest schenkt. Dus het gaat over Gods wil. Wat wil God nu eigenlijk? Je kunt je heel druk maken in je leven allemaal. Maar wat wil Hij nu eigenlijk? Maar Gods wil, hoe leer je Gods wil nou ten volle kennen? In zijn volle breedte. Nou, daar heb je twee dingen voor nodig, zegt Paulus. Wijsheid en inzicht. Wijsheid en inzicht. En wijsheid, dat is een Grieks woordje, epignosis. Nou, dat mag ik van mij even vergeten hoor. Maar als je dat letterlijk gaat vertalen, betekent dat zoiets als bovenkennis. Oftewel, je kunt je suf studeren, maar het is bovenkennis. Oftewel, God geeft het je als geschenk. Dus je mag studeren en daar worden we ook toe uitgedaagd. Maar die klik moet er ook komen van bovenaf. En Paulus bidt ervoor, niet alleen dat ze die wijsheid krijgen, maar dat ze die ten volle mogen krijgen. Dus het is een groeiproces. Wijsheid, dat kun je vertalen met dingen op zijn juiste waarde weten te schatten. Weten waar het op aankomt. En als je het hebt over inzicht, dat woordje inzicht, dat heeft weer te maken met wijsheid. Ik heb hier een definitie opgeschreven, zoals ik hem tegenkwam in een woordenboek. Begrip van Gods plannen en bedoelingen. En het vermogen daarvan tegenover anderen te getuigen. Dus Paulus wil niet dat we allemaal kind blijven. Ja, ik geloof in Jezus en dan komt alles wel goed. Ja, dat klopt. Dat is hartstikke mooi. Maar hij wil dat we opgroeien. En daarvoor heb je wijsheid nodig. En wijsheid, nou, dan krijg je een begrip van wat is nou Gods plan? En waar is hij nou mee bezig in deze wereld? Met Israël, met de volkeren, met ons. Hoe zit dat dan precies? Dat is niet een leuk theoretisch verhaal wat je in je boekenkast kunt neerzetten of ergens in je verstand kunt opbergen. Nee, daar heb je wijsheid voor nodig. En dat geestelijk inzicht, dat gaat nog weer een stapje verder. Want dan ga je zien wat het doel van dat alles is. En wat je daar praktisch in je leven mee kunt gaan doen. Want wat staat er dan in vers 10? Als je inderdaad Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid, het inzicht, en dat vind ik mooi hoor, want dat houdt ons ook een beetje bescheiden, die zijn geest u schenkt, daarom bidt hij daar ook voor. Maar wat is daar nou zo praktisch aan dan? Wat we nu met elkaar doen? We zijn eigenlijk bezig een poging te wagen, vanuit het woord, maar ik hoop ook door de geest. Peter is niet voor niks begonnen met te bidden met elkaar. Doen we een poging met elkaar om Gods wil iets vollediger te leren kennen. En is dat dan praktisch? Ja, dat is ontzettend praktisch. Want daardoor groeit onze wijsheid en groeit ons inzicht door de geest. En dan staat er in vers 10. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer en hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede wat u doet. Uw kennis van God zal groeien. In de NBG-vertaling staat, dan kun je waardig wandelen. En waardig wil zoiets zeggen als met het juiste gewicht. Met het juiste gewicht. Als je weet waar het op aankomt. Als je weet wat God aan het doen is met deze wereld. En met ons en met Israël. Als je daar wat besef van krijgt. Dan wordt het heel praktisch in je leven. En dan kun je leven zoals het past tegenover de Heer. Waardig. Dat heeft te maken met je levensloop. Dat is geen nieuw gebod. Nee, Paulus die zegt als het ware van joh, weet wie jij bent. Weet wie je bent in Christus. Weet wat je positie is in Christus. Want als je dat weet, wat voor hoge positie we hebben gekregen, dan ga je er ook naar handelen. En als je weet dat je van hoge kom af bent, dan ga je er ook naar gedragen. Dat is bijna een automatisme. En als je weet, als je bij jezelf beseft, ik stel toch niks voor, dan moet je oppassen, want anders ga je er ook naar gedragen. Dus dat heeft effect op je leven. En dat heeft effect op de manier waarop je met andere mensen omgaat, en de manier waarop je met jezelf omgaat, en de manier waarop je met de Heere God omgaat. Dan vers 11, daar staat dan, en u zult door zijn, het is een groeiproces, hè? Het is niet pats boem, maar je groeit op in die genade. En ja, dat is een groeiproces naar geestelijke volwassenheid. Daar zetten we vandaag onze tanden in. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. He, dan gaat het over volhouden en verdragen. Er wordt in de MBG-vertaling gesproken over volharding en geduld. Het is uiteindelijk zijn kracht. God die in 6 dagen tijd alles maakt. De Heere God die alles onderhoudt. Alles is, de hele schepping zullen we zo meteen lezen, is op de een of andere manier betrokken tot God en in hem. En die kracht... die ontvangen wij in dat kwetsbare lichaam van ons. In dat karakter van ons, wat er ook niet altijd zin in heeft. Maar midden in die gebrokenheid ontvangen wij die kracht. En waarvoor ontvangen we dan die kracht? Niet om allerlei mooie kunstjes te doen. Nee, die om het vol te houden. Midden in die gebrokenheid en in die boze eeuw waar we nu in leven. Je hoeft het journaal maar even te kijken. Maar door die kracht die we ontvangen, krijgen we volharding en krijgen we geduld. Die twee eigenschappen. Dat zijn ook weer twee eigenschappen die kun je bij jezelf niet aankweken. Van ik zal het volhouden. Ja, maar dan ga je heel geforceerd te werk. Volharding. Volharding vormt eigenlijk, het is eigenlijk het tegenovergestelde van moedeloosheid. Wat is nou volharding? Nou, als je bezig bent in je leven en sommige dingen lukken en andere niet, dan heb je soms de neiging om wat moedeloos te worden. En volharding is juist het tegenovergestelde. Je blijft toch hoopvol. Want die kracht is in je aan het werk. En geduld om alles te verdragen. Geduld, je zou ook een ander woord kunnen gebruiken, grootmoedig. Je wordt niet verbitterd. Je raakt niet ontgoocheld. Want je hebt kennis van dat plan van God. En je weet, je hebt kennis van zijn wil gekregen. Je weet waar het naartoe gaat. En daardoor raak je niet ontgoocheld. Je bent niet zo snel onder de indruk van wat je om je heen ziet gebeuren. Maar je krijgt de kracht om vol te houden. En dat heeft dus alles te maken met dat volledig leren kennen van zijn wil. Dus zo belangrijk is het. En niks theorie. Het heeft alles te maken met onze praktische levenswandel. Ja. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. He, dat is mooi, hè? Dat hier in vers 12 wordt gesproken over een erfenis. Een erfenis is iets dat krijg je niet omdat je ervoor hebt gewerkt, maar dat krijg je vanuit een relatie. En zo is het ook met ons. Die erfenis die voor ons gereed ligt en waar wij in delen, waar we een aandeel in hebben, is op basis van die relatie. En vers 13, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Als je daarnaar kijkt, twee dingen worden tegenover elkaar gesteld, hè? Duisternis en licht, het rijk van zijn geliefde zoon. Als je de volkerenwereld en iedereen die nog niet gelooft, leeft letterlijk in die duisternis. Vooral in Efeze besteedt Paulus daar veel aandacht aan. Wat is dat dan? Nou, dat is echt een macht. Die duisternis is een macht. Dat woordje macht wat daar staat, daar zit een klank in van geweld en van tirannie. Duisternis is een tiran. Maar wat houdt dat dan in, die duisternis? Je moet je eens voorstellen, Er wordt hier zelfs gesproken in Efeze 6, vers 12, over de wereldbeheersers deze duisternis. Dus er zijn geestelijke machten aan het werk die mensen die nog niet in dat licht leven, gevangen houden in die duisternis. Dat is heel reëel. En dat is heel krachtig. Wat stel ik me daarbij dan voor? Nou, je ziet niet waar het allemaal... Je leeft, maar je hebt geen flauw idee waarom je leeft. Je zit gevangen in je eigen begeerten, je eigen verlangens. Het plafond van je eigen kunnen. Alles loopt vast. De wereld gaat naar de knoppen. Het wordt nooit wat. Nou, allemaal zit dat in die duisternis gevangen. En je komt daar vanuit jezelf niet uit. Het is alsof je probeert jezelf met je eigen haren uit de moeras op te trekken. Ik weet, wat ik heel kenmerkend voorbeeld vind, ik het vast wel eens verteld, is in mijn geschiedenisstudie. Op een gegeven moment hadden we les van een meneer Anke Smit, een hoogleraar. En die man die zei op een gegeven moment, hij zei, weet je wat het doel is van jullie historici? Jullie moeten net doen alsof de geschiedenis zin heeft. Dacht ik, jongens, dat is nog eens duisternis. Jullie moeten net doen alsof de geschiedenis zin heeft, want natuurlijk weten wij dat alles volstrekt zinloos is. En dat het enige wat zeker is, is dat de zon over een paar miljoen jaar ontploft en dan is alles afgelopen. Er is volstrekt geen zin aan ook maar iets, zei die meneer ons, als studentje. Maar, zei hij, met dat idee kunnen mensen niet leven. En daarom gaan wij historici, gaan we net doen alsof de geschiedenis wel zin heeft. En gaan we zinverbanden aanbrengen in de geschiedenis. Maar hoe kun je nou een oorlog verklaren waarin zoveel mensen zijn doodgegaan en zeggen, jongens, dit was natuurlijk onzin, dit sloeg nergens op. Daar kunnen mensen niet mee leven. Dus het moet een zin hebben, het moet een doel hebben. Oftewel, ja, midden in die duisternis probeert zelf aan zijn eigen haren zich op te trekken en enige zin dan zelf maar te fabriceren. Nee, Paulus zegt, dat red je niet. Maar hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Dus het is echt een macht. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. We hebben daar allemaal in geleefd. Onder die macht van de duisternis. En eigenlijk iedereen die nog... Het is redelijk zwart-wit. Of je zit onder die macht van de duisternis. Heb je dan zo'n verschrikkelijk leven? Nee hoor. Maar je stopt alle zinvragen weg. En je vult het met allerlei dingen die het eigenlijk net niet zijn. Je bent toch in de greep van angst. Als het om de dingen gaat die echt wezenlijk zijn. Het is of-of. Zo stellig brengt Paulus het hier. Of onder de macht van de duisternis. Of in het rijk van de Heer Jezus. Het is een beetje Oosters taalgebruik. Vroeger had je machthebbers. En als ze dan inwoners veroverden van een bepaald gebied. Dan werden die inwoners meegenomen naar een ander gebied. Nou, zo moet je het ook zien. Wij zijn meegenomen, geestelijk, uit dat gebied, uit dat machtsgebied van die duisternis. We zijn meegenomen naar een ander machtsgebied, waar een andere machthebber is. En dat is het rijk van zijn geliefde zoon. En dat is genade. Dat is genade. En we zijn gekomen onder het bestuur van de Messias. Ja, nu komen we eigenlijk pas aan waar we eigenlijk moeten zijn. Zo raakt de inleiding. Maar wel belangrijk. Nou, Jezus, want in die zoon, in de Heer Jezus, hebben we verlossing gekregen, bevrijding en vergeving. Maar wat was nou het effect van de komst van de Heer Jezus? Nou, daar gaan we nu nog even bij stilstaan. En daar kunnen we in de vragen nog wel wat verder bij stilstaan. Wat was nou het effect? Er staat er heel kernachtig staat er geschreven. Ik lees nog even in één ruk door tot en met vers 20. Vers 15 tot en met vers 20. Want daar gaat Paulus het samenvatten. Wie was Jezus? En was hij nou iets? Was hij nou niets? Of was hij nou alles? Beeld van God, de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden. Om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Nou. Het is mooi dat de NBV-vertaling heeft vertaald met beeld van God. De onzichtbare is Hij. Ik geloof dat de NBG-vertaling heeft zoiets als Hij is het beeld van de onzichtbare God. Maar dat lidwoord, dat staat er niet in het Grieks. Het begint heel krachtig. Het lijkt wel of Paulus tegelijk helemaal inknalt. He, beeld van God, de onzichtbare is Hij. En dat woordje beeld, daar staat het woord icoon. Nou, icoon kennen we wel. Christus is het icoon van God. In Hebreeën 1, staat ongeveer hetzelfde over de Heer Jezus, alleen er wordt een ander woord gebruikt. Daar staat in Hebreeën 1, op velerlei wijze, Hebreeën 1 vers 1, en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. En dat woordje evenbeeld, daar staat het woord karakter. Hij is het afdruk van zijn wezen. Dus wat is de Heer Jezus? De Heer Jezus is een icoon van God. En hij vormt het, hij is een afdruk van het karakter van God. En dus vandaar dat de Heer Jezus ook zegt. Dus je zou kunnen zeggen, Gods beeld, de Heer Jezus, is een getrouwe kopie van het origineel. Je kunt dat niet uit elkaar trekken. Vandaar dat de Heer Jezus ook van zichzelf zegt, wie mij aanschouwt die mij heeft gezonden. Johannes 12, vers 4 en 5. Als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Dus hij vereenzelvigt zich helemaal met de Vader. Daar begint het mee. Hij is beeld van God. Hij representeert God. Je zou kunnen zeggen, de Heere God staat er al bij de onzichtbare. God is onzichtbaar. God is geest. God is niet door een mens te aanschouwen. En wat doet Jezus? Jezus maakt God, de onzichtbare, zichtbaar. Hij is als het ware God als mens. Hij maakt God zichtbaar. Allereerst in de schepping. Hij maakt God zichtbaar in de schepping. En dat blijkt, want staat hier, Hij is de eerstgeborene. Nou, er is in de kerkgeschiedenis een hele discussie geweest van wat is nou eerstgeborene. Er waren mensen die zeiden van ja, eerstgeborene. Zie je wel. Zeiden die mensen, onder leiding van een zekere theoloog Arius, die zeiden, Christus is een schepsel. Nee, zei een ander, Athanasius, Christus is geen schepsel. Nee, Christus, door Christus is juist alles geschapen. Dus kan hij zelf niet een schepsel zijn, want hij was er al voor. Nou, die term eerstgeborene, daar hoef je de discussie eigenlijk niet over te hebben. Hij was er. Dus Christus maakt in ieder geval geen onderdeel uit van de schepping. Hij was er daarvoor al, lezen we ook verder. Alles is door hem geschapen. Maar als je verder leest, niet alleen alles is door Christus geschapen, maar alles is ook in hem geschapen. En in hem, ja, je zou het een beetje kunnen vergelijken van wat houdt dat nou in, hè? Als je Handelingen erbij neemt, Handelingen hoofdstuk 17. Ik zoek even de Areopagus. Ja, vanaf vers 16. Paulus wordt daar uitgenodigd in Athene. En hij moet daar een verhaal gaan houden op de Areopagus. En daar gaat hij uitleggen van ja, wie is God nu? En wie is Jezus nu eigenlijk? En daar lees ik even vanaf vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. En in de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. En dat is mooi, hè? Aan de ene kant is het een geschenk van God, wijsheid, inzicht. Aan de andere kant mag je ook debatteren en mag je je verstand gebruiken. Het een sluit het ander niet uit. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn. Omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? We willen graag weten wat u bedoelt. Dan vers 22. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in een door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf, en het gaat hier dus eigenlijk over de Heer Jezus, blijkt nu uit Colossense 1, wat we nu lezen. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Zo nauw is Christus bij de schepping betrokken, bij iedereen. Zonder, de grootste atheïst die hier rondloopt op aarde kan nog geen eens ademhalen, zonder dat Jezus hem die adem geeft. Terwijl hij nog nooit over Jezus heeft gehoord. En dan vers 27. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. En dan komen we terug op dit vers. In hem is alles geschapen. Paulus die zegt hier tegen die Atheners, tegen die filosofen, want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Dat gaat ver, hè? Maar dat is wel pittige kost. Want hoe moet je dat dan zien? In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Uit hem komen wij ook voort. Dus met andere woorden, zegt Paulus hier, en dat staat hier nog eens kort, heel bondig staat het daar. De Heer Jezus is niet ergens komen binnenwandelen in het Nieuwe Testament en zei, hallo, jullie hebben een verlosser nodig, hier ben ik. Nee, de hele schepping vanaf Genesis 1 vers 1 is door hem tot stand gekomen. En nog veel meer, ook in hem. Dus het is helemaal in hem betrokken. Je krijgt je adem van hem. Ook al heb je nog nooit van hem gehoord. In hem leef je. Dus al het leven vindt zijn oorsprong in Jezus. Jezus is de schepper en hij is ook de herschepper. Dus het zit allemaal in hem opgesloten. En ja, niet een beetje. Ja, kun je nou van een grote atheïst zeggen van, joh, jij bent in Christus geschapen, wist je dat al? En je haalt adem doordat de Heer Jezus je die adem geeft. En je leven is op de een of andere manier verbonden met Jezus. Dan zal die atheïst zeggen van, wat is dat voor een praatjesmaker? Wat ze tegen Paulus zeiden. Is dat voor een praatjesmaker? Ja, hij heeft het over een godin die uit opstanding en over Jezus. Ja, maar Dan heb je het weer over dat inzicht. Ik bedoel, als je nog zit over, onder die macht van de duisternis, zie je dat niet. Het is onzin voor je. En dat zul je in alle toonaarden, zul je dat ook bekendmaken. Maar vanuit dat licht geredeneerd, vanuit dat inzicht wat die geest geeft, wat je niet zelf kunt bedenken, ga je dat langzaam, ga je dat scherper zien. En als je dat zo gaat zien, als je zo naar andere schepselen gaat kijken, dan ga je anders naar ze kijken. Dan zie je daar iets in van Jezus. Je ziet niet, oh, dat is een boeddhist of dat is een moslim. Nee, je ziet er nu al iets in. Nu al iets in van Jezus. Zijn het al gelovigen dan? Nee, natuurlijk niet. Zijn het nog tegenstanders? Ja, het zijn nog tegenstanders. Zijn het nog vijanden? Ja, in sommige opzichten zijn het zelfs ook nog vijanden. Heb je er soms last van als christen? Ja, je kunt er last van hebben. Er is behoorlijk wat christenvervolging door andersdenkenden die het idee hebben dat wij het helemaal fout doen en dat we toch eigenlijk het leven erbij zouden moeten laten. Maar dit staat als een paal boven water. Het zichtbare, alles in de hemel en op de aarde. Het is als Paulus wil als het ware alles vangen. In Colosse was er een soort stroming ontstaan die zei van, ho, wacht eens even. Sommige dingen zijn wel van Jezus. Sommige dingen horen bij God. En andere dingen horen niet bij God. Paulus gaat hier dwars tegenin. En die zegt nee. Het is alles of het is niks. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Van heel klein tot en met heel groot. Vorsten, heersers, machten en krachten. Alles is door hem. In hem, hadden we ook al gezien, maar ook voor hem geschapen. En dus het gaat ook weer naar hem toe. Het wordt door hem onderhouden en het wordt door hem uiteindelijk weer volmaakt. En Jezus is degene die ook de onzichtbare God zichtbaar maakt. Kijk bijvoorbeeld Johannes 1 vers 18, even voor de meeschrijvers. Niemand heeft ooit God gezien, zegt de Heer Jezus daar. De enige geboren zoon die aan de boezem van de vader is, die heeft hem doen kennen. Niemand kan God zien. Maar Jezus, die kan hem doen kennen. Matthäus 11, vers 27, nog zo'n uitspraak van Jezus over zichzelf. Omwille van de tijd zoek ik het niet allemaal op, maar u moet het zelf maar even nazoeken. Matthäus 11, vers 27, waar staat, niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En wie de zoon het wil openbaren. Heel krachtig en heel duidelijk. Allemaal over die positie van de Heer Jezus. Ja, maar hoe zit het dan met God de Vader? Nou moet u eens lezen in 1 Timotheüs 6, vers 14 tot 16. Daar gaat het over dat onzichtbare zijn van God de Vader. De Heer Jezus Christus zal te zijner tijd de zalige en enige heerser doen aanschouwen. De koning der koningen en de Heer der heren. Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont en die geen der mensen gezien heeft of zien kan. God is niet te zien. God is geest. Jezus laat God zien. Jezus laat God zien zoals hij is. Hij laat het karakter van God zien en ja, hij vertegenwoordigt God naar de mensheid toe. En nog meer, door hem heeft God de wereld en alles zelfs geschapen, het zichtbare en het onzichtbare. En dat, die term eerstgeborene, nou laten we dat nu heel even laten zitten omwille van de tijd. Anders zijn we weer een kwartier verder. We gaan even verder. Maakt de Heer Jezus dan zelf onderdeel uit van de schepping? Nee. Kijk maar in vers 17. Hij bestaat voor alles. Dus hij was er al voordat de schepping er was. Nou, dat lezen we voor natuurlijk heel krachtig. Lees je dat in het Johannesevangelie. In Johannes 1. Daar wordt dit verder in uitgewerkt. Wat Paulus hier heel kort en kernachtig even zegt. Als je Johannes 1 leest. Daar wordt de Heer Jezus vergeleken met de Logos, het woord. Er staat in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Dan vind je weer hetzelfde als hier in Colossenzen 1. Alles is erdoor ontstaan En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Alles is door dat woord ontstaan. En zonder dat, er is niks wat niet door dat woord ontstaan is. Maar dat woord was er dus al, ja, voordat alles ontstond. Dus hij, de Heer Jezus, is in die zin echt de eerstgeborene. Niet in de zin dat hij geboren is, maar in de zin dat hij de eerste is van een nieuw fenomeen. Israël is op die manier ook de eerstgeborene. Israël wordt in de Bijbel de eerstgeborene genoemd van de volkeren. En het is Gods bedoeling dat door Israël en door de Messias van Israël die andere volkeren er ook bij komen. De Heer Jezus wordt ook genoemd de eerstgeborene van de gelovigen. Bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 29, daar staat letterlijk, de Heer Jezus, wij zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus. Dus wij worden gelijk aan hem, zodat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus hij is de eerstgeborene van ons. Hij is het hoofd van het lichaam. Wordt ook hier in Kolossenzen 1 gezegd. Dus met ons begint het, zou je kunnen zeggen. Hij is de eerstgeborene van de kerk, wordt hier gezegd. Ja, het woordje kerk. Van de uitgeroepenen staat er letterlijk. Hij is onze eerstgeborene. Maar, dus wij zijn bestemd als gelovigen. Hij is de eerste. Wij gaan diezelfde geboorte door. Hem achterna. Dus wij zullen hem gelijk worden. Hij is de eerstgeborene. De Heer Jezus wordt ook genoemd de eerstgeborene uit de doden. Dat vinden we in vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden of uit de doden. Hij is de eerste die werkelijk onsterfelijk is geworden. Daarom wordt hij ook genoemd het begin van een nieuwe schepping. Hij is de eerste die onsterfelijk is. En wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zullen wij ook als gelovigen, dat lees je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, waar het gaat over de opstanding, dat staat er helemaal centraal. Hier gaat het over zijn taak als eerstgeborene van de doden. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als eerste van de gestorvenen. Dus ook hier is hij de eerstgeborene in. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Hier zie je weer datzelfde alles, zie je weer komen. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Dus het gaat eerst over ons, want hij is het hoofd van het lichaam. En wij gaan eerst hem achterna. Maar uiteindelijk, hebben we al eerder gelezen in vers 15 van Kolossenzen 1... Hij is niet alleen de eerstgeborene van de gelovigen, wat je nog wel eens hier en daar hoort. Hij is de eerstgeborene, wij gaan hem achterna. En als je Christus toebehoort, dan... we gaan een stap verder in Kolossenzen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Die hele schepping, die gaat daar uiteindelijk achteraan. Want hij is de eerstgeborene. Dat houdt in, het hoofd is er al en dan volgt de rest van het lichaam. Die rest van die schepping, die gaat daar vroeg of laat achteraan. En dat beeld vind je daarom ook terug in 1 Korinthe 15. Wat een soort drietrapsraket is, 1 Korinthe 15. Alleen als je maar twee trappen onderscheidt, dan mis je de grootste trap. Maar ook dat heeft weer te maken met wat Paulus schreef over dat geestelijk inzicht en die wijsheid. 1 Korinthe 15 nog één keer erbij pakken. Zoals wij door Adam, vers 22, alle sterven, zo zullen wij door Christus alle levend gemaakt worden, maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. En nu komt de eerste trap hebben we al gehad, dat is Christus zelf als eerstgeborene. Nu komt de tweede trap van de raket. Christus als eersteling, dat is één. Daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Dat is de tweede fase. En ja, nu hebben we soms de neiging om nu te stoppen. We zeggen, nou oké, dat is het. Dat is de kerk. Die behoren hem toe. Hij is de eerstgeborene. Hij is ons hoofd. That's it. Nee, het gaat verder. De derde trap komt nog van de raket. En dan komt het einde. Dus dat wordt die twee los. Dan komt het doel. Dan komt het doeleinde. Dan komt het doel waar God naartoe werkt. Want anders zou dit vers natuurlijk onzin zijn. Eerstgeborene van de hele schepping. Ja, alleen raakt hij het grootste deel van de schepping kwijt. Hij kan ze niet meetrekken. En dan staat er, en dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en elke kracht vernietigd heeft. Dus dan komt de rest. Dat lees je ook in vers 28. Op het moment dat alles aan hem onderworpen is. Ja, dan is eigenlijk de hele schepping dus mee in die geboorte van Jezus. Dan is alles aan hem onderworpen. Zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft? Oh, wacht even, volgt u dat nog? Dat is echt zo'n Paulus-zin, hè? Jezus zelf gaat zich, als zijn taak erop zit, hij is als eerstgeborene van de schepping, heeft hij die schepping meegenomen naar de herschepping toe, als verlosser, door zijn bloed en door zijn kruis. En als zijn taak erop zit, en hij heeft die hele schepping heeft hij meegekregen, dan gaat de Heer Jezus zichzelf aan God onderwerpen. Dan gaat hij zich aan God onderwerpen. Dan zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Ja, dus er staat in de NBG-vertaling, dat is wel wat mystieker misschien, maar wel mooier. Omdat God alles in allen zal zijn. Want is dat dan regeren? Ja, dat weet ik niet of je dat nog regeren moet noemen. Het woordje regeren wordt daar in ieder geval absoluut niet genoemd. Hè? Het gaat veel verder. Als je alles in elkaar ziet en alles voor elkaar bent, dan kun je toch moeilijk zeggen, nu ga ik over jou regeren. Nee, want er is dan niet zoveel meer om over te regeren, want je bent volkomen één met elkaar geworden. Oké, gaan wij wel een stapje verder. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Dit kun je ook nog een klein beetje anders vertalen. Deze vertaling is een beetje omstreden. Dit is de vertaling van de NBV en de NBG. Dan kies je er eigenlijk voor dat die volheid is het onderwerp. En het werkwoord, dat is dan behagen, willen wonen. In de Engelse King James vertaling wordt het anders vertaald. En dan ga je dat onderwerp en dat werkwoord ga je wat anders lezen. Want daar wordt het vertaald als volgt. Want het behaagde de Vader dat in hem de ganse volheid zou wonen. Hey, zie je dat? Nog één keer. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Als je het zo leest, dan zeg je eigenlijk, God die heeft ervoor gekozen om in de Heer Jezus helemaal te wonen. Dan is die volheid, is God. Ja, we zijn hard toe aan koffie hoor. Dus ik zeg het gewoon een paar keer, want dit is lastig. Dus je kunt het zo lezen. De hele volheid, God heeft in de Heer Jezus willen wonen. Maar dan zegt het alleen wat over de relatie tussen God en Jezus. Je kunt het ook anders lezen en dan vertaal je het zoals bijvoorbeeld de King James vertalingen doet, de King James Bijbel doet, want het behaagde de Vader dat in hem, in de Heer Jezus, de ganse volheid zou wonen. Dan is die ganse volheid, is niet God, nee, die ganse volheid is gewoon alles wat er bestaat. En dat hebben we natuurlijk al eerder gelezen. God wilde dat alles wat er zou bestaan in Jezus zou wonen. En dat woordje wonen wat daar staat, dat is niet kamperen of tijdelijk wonen. Nee, daar staat permanente bewoning. Dus alles wat er bestaat, woont permanent in Jezus. Niet tijdelijk, blijvend. Dus kan ook nooit door Jezus in de steek worden gelaten. Want het woont permanent in hem. Dus hij neemt dat mee. Vandaar dat er ook in Johannes 12 staat, dat na de dood en opstanding van Jezus, zal hij allen tot zich trekken. Het kan ook niet anders, want het is een anders dan verloochent hij zichzelf. Want het heeft de Vader behaagd om heel die volheid in Jezus permanent, blijvend te laten wonen. Een soort package deal, alles of niks. Het woont in hem permanent. En hij zal het heelal blijven bewaren en ervoor zorgen dat het de door God bedoelde bestemming bereikt. Vers 20. En dan gaat het verder met, en door hem en voor hem alles met zich te willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Mijn voorstel is, Peter, want we zijn nu een uur en 6 minuten bezig. En didactische zinnen zitten al veel te lang. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus dat we even een kopje koffie drinken en dat ik daarna de draad nog even oppik en dat we het combineren met wat vragen. Is dat een idee? Want anders wordt het echt te lang. En ik vind het jammer om dit nu af te raffelen. Is dat een goed idee? Dat we even de keel even smeren, even koffie. Ja, en dan pakken we zo de draad heel weer op.